Waarschuwing vooraf. Schrik niet als wij tijdens deze podcast opeens spontaan in een lachen uitbarsten. Wij hebben allebei een aandoening. Wij kunnen er niks aan doen.
Voordat we naar Joaquin Phoenix' vertolking van de Joker gaan, wie gingen hem eigenlijk voor?
Come, my comic cohorse in crime!
My jokes were bad.
Good evening, ladies and gentlemen. We are tonight's entertainment.
Movie Insiders.
They're here.
Why should I waste my time listening?
Because I have a right to be. I have a voice!
Groovy.
Hallo allemaal, leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van Movie Insiders. Dat is de podcast van movieinsiders.nl, die je ook kan vinden op Soundcloud, Spotify en iTunes. Twitter met ons @movieinside, stuur eens een mailtje naar movieinsiderspodcast@gmail.com. Mijn naam is John.
En mijn naam is Guido. Hier hebben volgens mij heel veel luisteraars op zitten wachten. Wat vinden wij van Joker? Dat is toch wel een van de meest veel besproken titels van dit jaar. We doen ook een top 5, maar dat is een oudje. We hebben een beetje moeten graven in het archief, maar we hebben hem ooit eens gedaan. De top 5 bad guys. Verder geen J of nee, geen Nico van den Berg met Cinema Cinemonkey. We gaan ons focussen op Joker. Ja, wie gingen hem eigenlijk voor? Nou ja, Cesar Romero, dat was in de oude Batman-serie. Dan had je Jack Nicholson, Heath Ledger natuurlijk, Mark Hamill uit de animatieserie en Jared Leto uit Suicide Squad, die ik nog steeds niet gezien heb.
Nou, die moeten we ook gewoon maar lekker vergeten, die.
Maar nu dus tijd voor Joaquin Phoenix en zijn Joker.
Arthur, I have some bad news for you. This is the last time we'll be meeting.
You don't listen, do you? You just ask the same questions every week. How's your job? Are you having any negative thoughts? All I have are negative thoughts.
And finally, in a world where everyone thinks they can do my job, check out this guy.
When I was a little boy and told people I was going to be a comedian, everyone laughed at me. Well, no one's laughing now.
You can say that again, pal.
Soms is de hele hype rondom een film interessanter dan het product zelf. In het geval van Joker kan je het bijna niet over het een zonder het ander hebben. Oké, eerst even de plot. Een grimmige karakterstudie over de totstandkoming van de superschurk en aartsrivaal van Batman. Een fantastische Joaquin Phoenix, niet echt een verrassing, speelt de aan psychische stoornissen lijdende Arthur Fleck, werkzaam als inhuurbare clown en wonend bij zijn zorgbehoevende moeder. Als in het economisch en politiek op klappen staande Gotham City van begin jaren 80 zijn hulplijnen wegvallen en zijn leven steeds meer instort, belandt hij in een neerwaartse spiraal en radicaliseert. Regie en scenario zijn van Todd Phillips, vooral bekend van platte maar best vermakelijke comedies als Road Trip, Old School en de Hangover trilogie. De film won de Gouden Leeuw op het prestigieuze filmfestival van Venetië, wat al voor flink wat ophef zorgde. Een maatschappijkritisch misdaaddrama dat geweld en het heft in eigen handen nemen verheerlijkt of juist veroordeelt? Een polariserende film die de gemoederen, filmcritici en publiek, het dagelijks debat behoorlijk bezighoudt en op het moment van opname in de top 10 van de IMDb top 250 staat. Misschien zegt de gekte rondom de film wel meer over de wereld van nu dan de film zelf. Dus Guido, is het de hele hype wel waard?
Ja, ik vind het soms jammer dat er zoveel hype is rondom een film. En dan had ik eigenlijk gewild dat ik het niet had meegekregen. Zodat ik veel meer blanco zo'n film in kon gaan. Hij won inderdaad de Gouden Leeuw in Venetië. Daar was het Hosanna. En dan ga je vervolgens de recensies lezen. En dan is er een soort van backlash. En dan komt weer naar boven dat verhaal van The Dark Knight Rises. Toen die in première ging, dat er zo'n gek was die het vuur opende in de bioscoopzaal. Het is merkwaardig. Laten we ons proberen zo goed mogelijk op deze film te focussen. Ik ging daar met gemengde gevoelens in. Vooral uit nieuwsgierigheid, maar ook heel erg met het gevoel, jeetje, moet je Joker nou wel een achtergrondverhaal geven? En wat is dan de meerwaarde van überhaupt het bestaansrecht van deze film? Maar goed, laat ik beginnen door te zeggen dat ik kwam eruit en ik voelde me wel echt omver geblazen. Want ik heb het ook op Twitter gezegd. Wanneer zie je nou in vredesnaam in een volle Pathé IMAX-zaal, uitverkocht op zaterdag, een film over een geesteszieke man die zo deprimerend is, zo akelig, gewelddadig, zonder actie, zonder humor. En dit is een film van Warner Brothers. Ik was vooral omvergeblazen door het enorme lef dat de makers hebben getoond met deze film. Want dit is Hollywood op zijn meest krankzinnig. En dat is ook gaaf, weet je. We hebben zo'n sloot aan Marvel films gehad en DC comic verfilmingen. En dan is dit wel echt een buitenbeentje. Alleen daarvoor al moet je deze film prijzen. En dan heb je Phoenix. Je zegt terecht in je intro, dat is geen verrassing. Nou ja, mensen die misschien niet zoveel films zien als wij, die zullen ook
minder bekend zijn met hem.
Ja, ja, en die zullen echt schrikken, denk ik. Want dit is zo'n acteur die zijn hele mimiek en zo aanpast. De look en feel van de film vind ik fantastisch. Daar gaan we het zo nog over hebben. Het is knap geregisseerd. En het is ook zo'n film dat als je er de dag erna nog wat langer over nadenkt, je dat akelige gevoel ineens bekruipt van, in hoeverre heb ik ook een beetje naar een lege huls zitten kijken.
Nou, dat gevoel had ik al eigenlijk direct nadat ik de bioscoopzaal uitliep. Van, oké, nou, is dit het dan? En nou ja, wat jij zegt van, ja, misschien waren we in de loop der jaren een beetje Marvel moe geworden. Dit is misschien wel het ultieme antwoord. Of de anti-Marvel film, zou je kunnen zeggen. Maar ja, ik had zelf al een beetje zo'n voorgevoel bij deze film. En nou ja, dat wordt dan vaak, niet altijd, bevestigd van, oké, ja, dit is echt zwaar gehyped, zwaar overgewaardeerd. Men is echt ernstig doorgeslagen of doorgedraaid. Oké, misschien is dat dan wel weer toepasselijk voor Joker of voor dit personage. En bij dit soort titels, oké, het is fijn als een film aanzet tot debat, al dan niet politiek, maar dat maakt de film nog geen meesterwerk. En ik kon niet anders concluderen dan dat dit verder een nogal middelmatige film is. Kijk, het is gaaf dat het dit weet te bereiken. Dat men het er allemaal over heeft. Maar daar moet je de film los van zien. En ja, kijk, misschien zegt dat ook wel een hele hoop over de wereld van nu. Van zoiets een hype maken. Het zo enorm opblazen. Zo overwaarderen. En dan zie ik iets wat allemaal al wel veel vaker en veel beter gedaan is.
Dat is dus ook een beetje het probleem van deze recensie. Ik was hier al bang voor dat je dat zou zeggen. Jij hebt er sowieso nogal een handje van om blockbusters die worden omarmd en iets anders doen overgewaardeerd te noemen. Ik ben iets meer van de school. Jezus Christus, wat zijn we blij. Wat moeten we eigenlijk blij zijn? Wij verzuurde filmcritici die eigenlijk veel te veel films zien, dat er iets wordt gemaakt dat zo extreem afwijkt van je gemiddelde blockbuster.
Ja, oké.
Nou, dat is toch fantastisch. En daardoor denk ik, ik probeer mezelf ook, ik heb ook best wel veel kritiek, vooral inhoudelijk op de film. Wat ik al zei, heb ik niet naar een lege huls zitten kijken. Daar moeten we het zo over hebben. Overigens gaan we op een gegeven moment over naar het spoilerdeel. Daar valt volgens mij genoeg te zeggen over, nou, dat zijn dan de spoilers. Maar in hoeverre zijn wij filmcritici die gaan roepen, ja, jij hebt het vast ook in je aantekeningen staan. Dit is natuurlijk ook Todd Phillips, de regisseur, die heel graag zijn eigen Taxi Driver wil maken. Die heel graag King of Comedy wil maken. Allebei klassiekers van Martin Scorsese. Bijna ja, een blauwdruk in sommige opzichten. Ja.
Alsof ze voor het maken van de film even een handvol Scorsese films en dan vooral die twee hebben gezien en dachten van, nou ja, dat past wel mooi bij dit verhaal.
Maar als het dan een imitatie is van Taxi Driver, is het wel een hele knap gemaakte imitatie. Ik vond het camerawerk, hoe de film eruit ziet, de score van Hildur Guðnadóttir, dat is ook zo abstract, zo grimmig, zo akelig. Deze film is zo, nou, bijna compromisloos. Dat is misschien nog wel een twistpunt waar we het over kunnen hebben. Over het einde en over de vele eindes. Deze film heeft meer eindes dan The Return of the King. Zou je misschien kunnen zeggen. Een beetje cynisch, maar oké, het is natuurlijk zwaar. Leunt het op de klassiekers van Scorsese. En ja, als je daarmee gaat vergelijken, en dat is misschien wat flauw. Ook dat is een filmcriticus dingetje. Moeten we dat niet eigenlijk een beetje loslaten? Tuurlijk, het mist de ziel van een taxi driver. En deze film heeft ook, vooral qua moraal, is het allemaal nogal incoherent. Ja. Wat wil het nou echt zeggen? Het is een beetje van dit en het is een beetje van dat. En de rest mag aan de kijker worden overgelaten.
Ja, eigenlijk,
dat is iets waar ik in principe altijd wel voor ben. Hè? Die ambiguïteit, we hadden het er in de vorige podcast nog over met Halina Rijns regie debuut Instinct. Maar het is ook wel zo, kan ook een gevalletje zijn dat de makers het eigenlijk zelf ook niet zo goed weten. Maar daar moet ik deze film dan een tweede keer voor zien. En dat wil ik wel heel graag doen.
Ja, dat de film misschien net zo bipolair is als het hoofdpersonage. Het een hoop wil zeggen, maar uiteindelijk weinig echt zinnigs zegt. Dat idee. Of niet met antwoorden komt. Nou, zeker qua film. Het kan wel zo zijn dat inderdaad zo'n soort film, nou, noem het geen superheldenfilm, maar superschurkenfilm, zoiets is of heel lang niet gedaan, of zelden of nooit gedaan. Dus in dat opzicht, het lef is absoluut te prijzen. Ze komen echt met iets anders. Maar dingen als, ja, die grimmigheid, ja, dat zat ook al in de Dark Knight trilogie. En dan hoor je van tevoren, voordat je de film gezien hebt, allerlei dingen over, ja, het extreme geweld wat erin zit. Dan denk ik van, nou ja, oké. Nou, maar ja, welk dan?
Nou, er zitten één of twee flinke geweld.
Ja, maar je kan daarin ook zwaar overdrijven. Men ziet toch wel meer dan alleen Disney-films tegenwoordig. Of,
ja, dat is wel zo. Maar ik vind dat je er meer rekening mee moet houden dat dit een Hollywood-productie is, waar we met z'n allen massaal naartoe gaan in de Pathé IMAX-zaal. Ik vind dat nogmaals zo krankzinnig. Dat maak je eens in de 5 jaar mee.
Ja, oké, dat inderdaad dan misschien wel. Nou,
is het een slecht gemaakte film? Wat vind jij van de regie en de look en feel? Dat is, ja,
niet slecht gedaan. Nee.
Even Taxi Driver wegdenkend, King of Comedy wegdenkend, waar het inderdaad zwaar op leunt. Het is echt een knap gemaakt, ook qua belichting, qua kleuren. Het is volgens mij ook allemaal heel erg uitgekiend. Welke kleuren tegenover welke kleuren staan. Het ziet er schitterend uit. Het durft extreme close-ups te laten zien. Het is heel, heel smaakvol gedaan, ook op kunstzinnig gebied. En dat heeft mij toch ook wel heel erg verrast.
Ja, het is zeker goed gefilmd. En de production design, het ziet er mooi uit. Maar ja, wat je inderdaad al zei, het mist dan vooral de ziel of de finesse die wel in de Scorsese films zaten. Nou, vooral dat de films van Scorsese waren films over misantropen en dit is vooral een misantropische film.
Ja, ik heb het bijna hetzelfde staan in mijn aantekeningen. Ja. Het gaat over nihilisme of is het een nihilistische film?
Ja, nou ja, dat is wat ik had staan. Dat laatste vooral. Nou kijk, ja, de maatschappijkritiek of de poging tot maatschappijkritiek. Het slaat vooral natuurlijk op Amerika. En ja, de verdeeldheid of de gekte die er momenteel heerst. De klassenverschillen die, nou, ook hier wel een beetje worden aangekaart. Je hebt dan de rijke lui en Thomas Wayne, de vader van Batman, die hier, ja, als je het erin ziet, een beetje een Trump-achtig figuur zou kunnen zijn. En dan gaat het over de vergeten of in de steek gelaten, nou ja, normale mensen in het geval van Joker dan niet. Maar en de frustratie die er in zo'n stad en onder de mensen heerst. Wat uiteindelijk dan weer zorgt voor radicalisatie en
radicalisering, ja.
Of radicalisering, ja, dat inderdaad. Geweld of terrorisme. En ja, in hoeverre de film, nou ja, geweld verheerlijkt. Nee, inderdaad, volgens mij, Nico schreef er ook een goed stuk over trouwens. Het is meer inderdaad een kritiek. Maar ja, men is inderdaad wel
ook echt doorgeslagen. Want je leest dan ook nieuwsberichten dat ze in Amerika, ik geloof in New York, uit voorzorg dan undercover agenten in bioscopen laten zitten.
Dat is Amerika, ja, krankzinnig.
Maar oké, de hele onrust en de crisis in de wereld, of laat ik zeggen vooral Amerika, die link met nu... Het zit ook niet echt subtiel in de film.
Dat ben ik niet helemaal met je. Wat ik niet zo subtiel vond, was de hele metafoor dat dit zich afspeelt in Gotham City. Overigens is dit gewoon New York City. Dat is trouwens een van die dingen. Todd Phillips, de regisseur, wilde heel graag Taxi Driver maken, maar dan met Joker in de hoofdrol. Maar hij loopt met dat idee tegen een paar dingen aan. Namelijk, wat moet ik dan met Gotham City? Nou ja, het heet dan toevallig Gotham City, maar het is gewoon New York City. En een realistische New York City uit de 70s. En dat is de wat dik opgelegde metafoor van, wat is het? De garbage strike, de vuilnismannen halen de vuilnis niet meer op. En dat stapelt zich op. Nou ja, dat is wel een hele dikke metafoor. Mm. Maar voor de rest... Zit hier nou heel veel opgelegde maatschappijkritiek in? Ik vond dat eigenlijk wel meevallen. Dat is ook gelijk weer een beetje een kritiekpuntje. Want gaat dit over een ontwrichte samenleving? Ja. We zien ook een beetje het Gotham City ontstaan. Waar de latere DC-comics en de films zich in afspelen. Of kijken we gewoon naar een film over een hele zieke geest? Of is het van allebei een beetje? En het wil niet echt kiezen. En ik weet wel waarom, maar daar ga ik straks in spoilers wat over zeggen. Maar je zou dat ook wel een beetje laf kunnen noemen. Ik vond heel weinig linkjes naar het nu. Dat had ik misschien juist wel wat meer willen zien. Want over de 1% versus de 99%. Ja, het zit er zeker wel in. Maar
ik bedoel vooral niet subtiel in de zin van dat zelfs mensen die dat soort dingen niet zo snel doorhebben... Zelfs die zouden dat wel uit deze film halen, denk ik.
Ja, maar dat is misschien toch ook wel een beetje het blockbuster karakter van deze film. Ja. Sorry
als
dat
je
ik
het er
daar
niet
zo...
in ziet, dan ben je wel heel blind of zo.
Ja, maar ja, goed, nogmaals. Ik ben het met me eens dat we ook moeten uitkijken... niet te veel de verpeste filmcritici uit te hangen. Want dit, voor mensen die... Zo nu en dan eens een film zien. Of dol zijn op Marvel. Of misschien alleen maar Marvel kijken. En die gaan naar de bioscoop en die zien dit. Ik merkte het in de zaal toen we naar buiten liepen. Mensen waren stil. Mensen waren echt geschrokken. Want dit zien ze nooit. Misschien ziet het gros van het bioscooppubliek zo'n film wel nooit. En al helemaal niet in zo'n zaal. Als ze alleen maar naar de grote Pathé bioscopen gaan. Ja, dat vind ik gaaf. En dat er dan... Kijk, een echte arthouse film zou bijvoorbeeld niet in flashbacks nog even uitleggen. Nou, ik zal niet te veel spoileren, maar niet al te veel vragen open te laten, wordt er nog wel eens wat hardop uitgesproken. Ja, dat is een blockbuster trekje, maar dat zie ik wel graag dan door de vingers. Dit is eigenlijk iets waar precies critici naar smachten, al die tijd smachten... Wij naar iets anders. Is een keer iets anders dan het Marvel-schabloon. Dat alles volgens dezelfde patronen verloopt. En dan zien we een keer zoiets. En dan gaan we mekkeren.
Ja, nou ja. Omdat ik vind dat iets anders... Dat betekent niet automatisch dat het dan een fantastische film is. Stilistisch ziet het daar... Het is goed gedaan. En het is vooral... Joaquin Phoenix is fantastisch.
Ja, daar moeten we het weer even over hebben.
Hoe die eruit ziet. Gewoon dat lijf van hem. Hij had volgens mij die film... dat is inmiddels 2 jaar terug, geloof ik. Maar You Were Never Really Here van Lynn Ramsey. Daar was hij wat steviger. Had hij flink wat kilo's eraan gegeten. En er nu dan weer afgehaald. En dat eindresultaat ziet er heel erg freaky uit. Ja, maar... En daarnaast ook... gewoon zijn bewegingen.
Juist, zijn motoriek.
Zijn motoriek en zijn mimiek. Joaquin geeft wel echt hier een tour de force qua acteren weg. En of die daar dan een Oscar... hij moet sowieso een keer een Oscar winnen.
Laat hem alsjeblieft een Oscar winnen voor deze rol.
Het zou absoluut terecht zijn.
Ja, en ook zijn motoriek. De manier waarop hij holt alleen al. Dat is alleen al fascinerend om naar te kijken. Alsof die grote clownschoenen aan heeft. Terwijl die dat niet heeft. Van die grote stappen. Die wat klungelige bewegingen. En daarna dat dansen. En wat je ook bijna nooit ziet in een blockbuster. Hier is ongetwijfeld ook ruimte geweest voor improvisatie. Dat zie je heel sterk terug. In scènes waarin je hem gewoon 5 minuten lang alleen maar een sigaretje ziet roken. Of een beetje half ziet dansen.
Hij is wel veel aan het roken trouwens. Ik steek net een sigaret op. Ja.
Nee, maar dat is toch ook wel heel bijzonder. En hij heeft zo'n fascinerende kop, Joaquin Phoenix.
Ja.
Kijk, hij heeft dit eerder gedaan. Laten we The Master noemen van Paul Thomas Anderson. Die film die een beetje was geënt op de Scientology-kerk.
Ja, die rol was een beetje een blauwdruk voor... Hier dan even tot in het extreme doorgevoerd.
Ja, en wil je dan de iets meer geraffineerde film zien met zo'n Joaquin Phoenix in de hoofdrol, zou ik iedereen aanraden The Master eens een keer aan te zetten. Dat is gewoon een betere film. Dat zie ik ook wel. En daar wil ik graag iedereen naar verwijzen. Maar dit soort rollen in een grote film, je ziet het zelden. En Joaquin Phoenix, hij speelt niet 3 rollen per jaar. Als je hem ziet in een film, gaat hij er 100.000% voor. Ja, dat zie je ook hier. Het is echt kippenvel ook. Ik kreeg af en toe echt kippenvel. Dit is een man die je interessant vindt, je vindt hem fascinerend, maar je wil eigenlijk ook niet bij hem in de buurt zijn. Iedereen kent wel zo'n figuur die op zich heel aardig naar je doet, maar waar je gewoon niet zo prettig bij voelt als hij bij je in de buurt komt. Nou, zo'n figuur speelt Joaquin Phoenix en dan echt een kijkje in zijn ziel.
Ja, ik vond het wel echt fijn dat hij er inderdaad zo vol voor gaat en hij zo'n fantastische rol neerzet. Want dat hield me nog wel geboeid tijdens de film. Want de film zelf, zeker in de tweede helft, ik vond het sowieso ook een beetje, kijk, dat is ook de bedoeling misschien wel, dat het een vervelende kijkervaring is, maar ik was ook een beetje verveeld op een gegeven moment. Mm. Ook doordat het misschien wat voorspelbaar werd. Ja, het me niet voldoende kon boeien.
Nou, daar had ik geen last van. Ik heb echt geboeid zitten kijken. Ja, ik wil hem heel graag een tweede keer zien.
Maar plottechnisch gezien verloor die me ergens halverwege.
Ja, maar dat is een van de kloten die deze film draagt. Namelijk dat het heeft wel een plot, tuurlijk wel.
Ja, maar
het is niet heel plot gedreven. Ja, en nee. dat is toch bijzonder. Ja,
eigenlijk
een grote blockbuster.
Je kan het heel simpel samenvatten van Arthur Fleck. Die heeft een kutleven en alles zit tegen. En wordt Joker. Of je zou kunnen zeggen de maatschappij creëert het monster.
Ja, maar dat is te kort door de bocht. En daarvoor moeten we denk ik naar de spoilers. Wat mij betreft, zullen we daar eens heen gaan?
Doe maar.
Wie mag deze keer op de spoilergong rammen?
Ha, 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 ha. Dat doe jij maar.
Oké. Spoilers voor Joker dus. Waarom ik met enige reservering naar de bioscoop ging, was omdat ik niet zo'n behoefte had aan een achtergrondverhaal van de Joker. En waarom niet? Omdat de Joker voor mij, en zo is hij ook vaak in de films gepresenteerd, en wat ik begrijp ook in de comics, is de Joker meer een symbool. Hij is niet echt een mens van vlees en bloed, zoals Anton Chigurh in No Country for Old Men ook eigenlijk meer een symbool is dan een echt mens. Anarchie, Agent of Chaos. Dat vind ik zo mooi ook in The Dark Knight, dat Heath Ledger eventjes lijkt prijs te geven waar zijn gekte vandaan komt. Hè? Hoe kom ik aan mijn littekens? En een half uur later in de film een andere versie van dat verhaal vertelt. Oftewel, dit is een man zonder agenda. Dit is het vlees geworden kwaad waar je geen psychologisering aan vast moet plakken.
En ja, en dat werkte veel beter in de Dark Knight trilogie. Ja, of in de Dark Knight.
Maar wat doet deze film vervolgens? Die bouwt plottechnisch gezien zoveel scènes in die ook in zijn hoofd afspelen, dat je dat alsnog kan zeggen over deze film. Dus het is en een achtergrondverhaal van de Joker. Hoe werd hij de Joker? En inderdaad, uitschot van de maatschappij en iedereen keert hem de rug toe. Hij zegt dat er ook een keer, jammer genoeg, een beetje ook helaas hardop. Maar het wil ook de Joker het symbool houden dat hij altijd is geweest. En dat is en slim en een beetje laf. Misschien had je voor een van de twee moeten gaan. Maar deze film eindigt bijvoorbeeld ook met een scène in een psychiatrische inrichting. Dan zou je nog kunnen zeggen, alles zat in zijn hoofd. Of ik heb ook een goede vriend van de show, Tim, horen zeggen, hij verstopt zich op een gegeven moment in een koelkast. Heeft hij daar zelfmoord gepleegd? Is alles daarna misschien iets wat in zijn hoofd afspeelt? In ieder geval, je kan niet zeggen dat dit een film is over een man die er niks aan kan doen, dat hij een soort terrorist is geworden. Dat kan je niet zeggen.
Nee.
Want deze film speelt ook de kaart uit. No pun intended. De kaart uit. Dit is een gevaarlijke gek. pas op met wat je zegt over... Ja, wij zijn allemaal schuldig aan het verwoorden van de Joker. Want dit is ook gewoon een levensgevaarlijke gek.
Ja.
En dat is wat wel belangrijk is aan deze film. En dus een beetje laf.
Ja, nou ja, kijk, in de zekere zin gaat het misschien dan... Of heeft het dan ook nog kritiek op het zorgstelsel in Amerika... Of over de psychiatrie. Want zijn moeder, dan gespeeld door Frances Conroy, geloof ik.
Ja, ja, nou, klopt.
Fijne actrice.
Vooral bekend uit Six Feet Under.
Ja, mooie actrice. Nou ja, zijn moeder die had daar ook al problemen mee. En ja, dan wordt er in de film natuurlijk... Kijk, hij is niet van zichzelf... gek of schizofreen genoeg. Nee, er zit ook nog... dat heeft allemaal nog met zijn jeugd te maken... en de hele achtergrond over... Zijn moeder is in de veronderstelling... dat hij de zoon van Thomas Wayne is. Of dan dus de... Het zou dan de halfbroer van Batman zijn. Wat dus eigenlijk niet zo blijkt te zijn... want hij is geadopteerd. En er wordt nog een soort van extra toegevoegd... om te verklaren waarom hij zo is... als die is. En dat was niet nodig, want hij kan toch... Ja, hij is gewoon van zichzelf zo...
maar de film bouwt genoeg... Dat zeg ik net. De film bouwt genoeg momenten in dat je dat er alsnog uit kan halen. Want hij leert op een gegeven moment over zijn moeder... dat hij is geadopteerd en dat dat mens ook hartstikke gek is.
Ja.
En dat strookt totaal niet met...
Het zit
met...
in zijn genen, ja.
Ja, maar misschien, dat, ja. Dat zie je totaal niet terug in de moeder die wij op het beeld zien. Dus dat strookt niet met elkaar. En dat is volgens mij bewust gedaan. Ik bedoel, het is misschien wel de Joker zelf... die zijn eigen psychologie probeert te verklaren. En daardoor zien we dingen die niet realistisch zijn. En soms gebeurt dat... krijgen we heel duidelijk van de schrijvers en de regisseur... daar een duidelijke aanwijzing voor. Hè? Dat buurmeisje waar die dan mee zou hebben gedate.
Ja,
op een gegeven moment zit er heel duidelijk in... nee, publiek... Dat is zat allemaal in zijn hoofd. Maar er zitten nog veel meer aanwijzingen in. Dat we veel meer scènes hebben gezien die in zijn hoofd afspelen. Wat ik al zeg van die moeder. Dat is niet de moeder die hij ontdekt op papier vervolgens. Dus misschien zijn ook die scènes al half verbeeld. Dus is dit ook een... het is de Joker die zichzelf onder het psychologische vergrootglas legt. Je zou zelfs nog kunnen zeggen... Nou ja, we hebben allemaal nog steeds de Joker uit de Batman-comics. Want deze film is zo ambigu daarin... dat het nog steeds, nou, wat ik al zei... dat symbool de Agent of Chaos kan zijn.
En dan gaat het ook nog over dat hij de aspiratie heeft... om stand-up comedian te worden. Terwijl volgens mij zijn moeder ook in de film... Er zat nog een enkel grapje misschien wel in de film. Zwarte humor zou je kunnen noemen... dat zijn moeder dan tegen hem zegt van... ja, maar daar moet je toch grappig voor zijn.
Ja. ik heb nog wel een voorbeeld van zo'n scène.
Maar,
en dan
komen we uit bij... het is uiteindelijk maar het is echt een bijrol van Robert De Niro... die dan een talkshow host speelt. En in dat opzicht gaat het misschien ook nog wel een beetje over de media die de hele toestand in de wereld. Of dan heeft Joaquin Phoenix in de metro drie van die Wall Street juppies omvergeknald. En dat wordt in de media helemaal opgeblazen. En daar, kijk, dat gooit weer extra olie op het vuur. Dus in hoeverre de media ook deels verantwoordelijk is voor het escaleren van het geweld wat dan uiteindelijk in de film ontstaat.
Ik haal het er niet zo uit.
Maar nou ja, het zit er misschien een beetje in. Maar ja...
deze vlek heeft geen ideologie. Dat vond ik dan wel weer aardig gevonden. Hij moordt eigenlijk gewoon uit frustratie. Of omdat hij gewoon een nihilist is...
Ja, als hij dan daadwerkelijk in de talkshow bij De Niro zit. Hij is wel inderdaad gesminkt als Joker. Alle andere mensen die hebben inmiddels... het verzet, tussen aanhalingstekens... hebben ook die beginnen ook allemaal Joker-maskers dan. En dan wordt hem, voordat hij daadwerkelijk aanschuift bij de talkshow... nog gevraagd van... zit hier een politiek statement achter? En dan zegt hij zelf van... Daar heeft het niks mee te maken.
Nee, maar dat is wat ik dus bedoel met dat coherente van deze film. Wat ik een hele aardige twist vind, is dat hij per ongeluk, heel per ongeluk, zonder dat hij daar zelf erg in heeft, een symbool wordt voor een soort opstandbeweging. Opstand van mensen die de 1% een kopje kleiner wil zien. Maar een protest tegen wat? Dat vroeg me wel weer af. Weet je, tegen corruptie? Ik bedoel, daar zijn nauwelijks signalen voor gegeven in de film. En dat is wat ik bedoel met... Het is niet echt heel lekker uitgekristalliseerd allemaal. En omdat je zoveel kanten op kan, is het uiteindelijk ook wel een klein beetje een lege huls. Ja, dat, Zeker met zo'n slotscène, waarbij je ook nog zou kunnen zeggen, de hele film zat in zijn hoofd. Dus hoe werd de Joker zou je ook in de plomp kunnen gooien.
Ja, plus dat we nogmaals krijgen, hoe werd Batman Batman? Want volgens mij is het de derde keer deze eeuw dat je zo'n scène krijgt waarin de ouders van Batman worden neergeschoten.
Ja, maar het is wel bijzonder in de plot verwezen.
Ik voelde hem wel aankomen. Het was vooral dat, in de film is dan door Robert De Niro eindigt ze iedere show met That's Life. En ja, ik zat vooral al tijdens de film, maar vooral na de hand van, oké, that's it. Is hier nou al die ophef over? Ik snap het deels. En ja, dan is dat interessant om het naar het nu, de wereld van nu, te trekken. Want alles wordt zo zwaar overdreven, dit soort dingen. En dan denk ik ook van, is het de film dat wel waard? Want ik laat het graag aan jou of aan de luisteraar om mij dan uit te leggen, als mensen dit daadwerkelijk de film ook een meesterwerk vinden, van vertel mij dan en alsjeblieft waarom. Want ik zie dat niet. Ik zie de film is het niet. De hype eromheen, dat vind ik interessant. Maar de film vind ik niet daar voldoende voor.
Nou ja, ik heb volgens mij genoeg voorbeelden gegeven in de eerste helft van deze recensie waarom ik dat wel in ieder geval wat meer zie. Nou, ik heb je al beschuldigd van dat je te veel als een filmcriticus naar deze film kijkt. Dat is ook onze taak, dat weet ik. Maar kijk het door de bril van een gemiddelde bioscoopbezoeker. En dit is een gewaagde, akelige film met een Joaquin Phoenix die zowel afstoot als soms meelijden oproept. Dat is bijzonder. En deze film is pas geslaagd als er ook echt een aantal memorabele scènes in zitten. En die zag ik er ook in zitten. Niet alleen die scène op die trap, die dans daar en hoe dat gefilmd is en die vervreemdende sfeer die dat oproept, maar ook zo'n scène, dat is misschien wel de scène van de film, is die executie van zijn collega en dan vervolgens die hele kruwe grap van die Lilliputter die hij laat gaan... Naar die deur, en maar die te klein is om bij de deurknop te komen en dus aan de moordenaar moet vragen, wil je de deur voor me open doen? Kijk, dat is een briljante vondst. Dat is gewoon een goede vondst die zowel grappig is op een of andere verwrongen manier als kippenvel geeft. Ja, er zitten wel degelijk dat soort scènes in. Ik vind dat je dat ook niet uit het oog mag verliezen. Ik vind dat deze film ballen heeft die toont, die goed geregisseerd is, een waanzinnige acteerprestatie heeft en dus dat soort scènes ook heeft die me wel altijd zullen bijblijven. Ik vind dat prijzenswaardig, ook al blijf ik bij mijn punt dat het uiteindelijk niet zo goed weet wat het nou echt wil zeggen. Deze film wil iets te slim zijn, terwijl die dat misschien ook weer niet helemaal is.
Ja, dat was mijn grootste probleem.
Maar ik ben daarin vergevensgezinder.
Ja, dat was mijn grootste probleem met de film. De toon daarvan, of het wil een hoop zeggen, of misschien inderdaad ook niet, en haalt men dat er allemaal uit, en is daardoor die hele hype eromheen ontstaan of zo. Maar het is gelukkig dat hij zo briljant is, dat mij ook op de been hield tijdens de film.
Het drijft heel erg op zijn acteerprestatie.
Ja, absoluut. Hij is volgens mij iedere seconde van de film was een beetje in beeld.
Ja, daarom zeg ik, het is echt, ik vind het echt meer dan Joaquin Phoenix vertolking. En ik vind het flauw om de film af te doen als het is de hype niet waard. Alsof deze film een hype per se wilde creëren. Bioscoopbezoeker, check it out. Sowieso voor yourself, om er zelf een mening over te hebben. Maar eindelijk iets echt bijzonders zien in een grote bioscoop uit Hollywood. Nogmaals, ik blijf het zeggen, is uniek en een event op zich.
Ik had vooral na de hand zin om Taxi Driver weer aan te zetten.
Blijf luisteren, want we hebben straks een top 5. Het is wel een oudje. Echt een hele oude zelfs. Uit de begindagen van Movie Insiders. Maar wel een toepasselijke. De top 5 bad guys. Eerst even een snufje muziek over gewaagd gesproken. Deze soundtrack heeft ook... Er is geen thema of melodie in te herkennen.
Nou, maar, er zitten wel een hoop bekende songs zitten er dan wel
ja,
in.
Maar de, dus ja, maar instrumentale filmmuziek ja, is een hoop gebrom, een hoop monotone geluiden. En draagt bij aan nou ja, de psychische
nog
geestestoestand
dan
van
de Dark Knight
zeker, ja, 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 dat was al een abstracte score. Maar deze helemaal van de IJslandse componist, een vrouw, Hildur Guðnadóttir. Blijf luisteren.
Een oude en toepasselijke top 5 bij deze bespreking van Joker. Een top 5 bad guys. En dat was nog even grappig, want ik wist gewoon eigenlijk 100% zeker dat we die gedaan hadden. En ik ging zitten terugkijken in het archief en toen kwam ik de top 5 beroerde bad guys tegen.
Oh, dat hebben we ook gedaan.
Ja, echt zo van, oh, maar hebben we dan alleen beroerde bad guys gedaan? Oh nee, gelukkig, we hebben ook daadwerkelijk de top 5 bad guys gedaan. We gaan om en nabij een 10 jaar terug in de tijd. Dit is uit het archief de top 5 bad guys.
Goed tijd voor de top 5 bad guys. Ja, dan zullen we er een halve liter op drinken. Even, jij hebt je blikje al opengemaakt. Ja, ben je al begonnen met suiker?
Ik was al begonnen, ja.
Nou, dan trek ik mij... Ja. Kan ook even open. Hey, cheers.
Cheers.
Ja, de top 5 bad guys. En we kregen een interessant bericht op onze website movieinsider.nl van Mike. Die zei van, ja jongens, hoe willen jullie dat gaan doen? Want wat zijn bad guys? Is bijvoorbeeld Jack Nicholson in The Shining of Daniel Day-Lewis in There Will Be Blood een bad guy? Ja, zo had ik er nog niet zo over nagedacht, totdat ik aan mijn lijstje begon te werken. Dus ik vond het moeilijk. Ik heb nu voor mezelf gesteld van, nou, het zijn en een soort van bijrollen in mijn lijstje dan meer. En ze zijn al duidelijk vanaf het begin slecht. Dus het zijn geen psychologische veranderingen die ze doormaken, dat ze eigenlijk langzamerhand slecht worden. Dat heb ik dus niet. Dus Jack Nicholson en Daniel Day-Lewis staan er niet in.
Ja.
Hoe heb jij daarna gekeken?
Ja, daar zat ik ook inderdaad een beetje mee. Zo van, noem het het verschil tussen een bad guy en een bad boy of zo. Of zo, ja. Ja, zo'n beetje de anti-held. Of, van die, het is vaak ook heel moeilijk als je bijvoorbeeld gangsters, die dan de hoofdrol spelen, waar je toch eigenlijk als kijker wel achter staat. Heel recent, noem maar even Johnny Depp in Public Enemies. Ja, kan je dat dan als een bad guy zien? Ja,
het moet moeilijk. Echt overduidelijke schoften zijn. Een beetje de klassieke bad guy,
ja,
zou je kunnen
zeggen. Ja, daar ben ik uiteindelijk ook wel voor gegaan.
Mag ik heel snel even mijn nummer 6 roepen, voordat ik aan mijn nummer 5 begin?
Nou, vooruit.
George W. Bush in Fahrenheit 9/11.
Ja, dat had ik ook nog aan het denken.
Oké, shit. Ik dacht ik wel even origineel uit de hoek te komen. Maar dat is nog eens een villain.
Ja, absoluut.
Echt, Michael Moore maakt van hem echt de duivel. Ik bedoel, dat wisten we al, maar het wordt hier nog even flink onderstreept. Nou, John, ben je er klaar voor? Mijn nummer 5?
Yes.
Is Heath Ledger in The Dark Knight. Als de Joker.
Ja.
Ja, nou, het is heel recent. En hij was zo goed dat hij al voldoende is gerijpt om nu al mijn top 5 lijstje binnen te dringen. Hij is briljant, denk ik, in The Dark Knight. En hij is echt een memorabele schurk ook, omdat hij zo onvoorspelbaar is. Hij heeft niet echt een agenda. Hij kan van alles doen. Hij zorgt voor totale chaos en anarchie in de stad.
Sadistische spelletjes die hij aan het spelen is.
Ja, ik vind het ook zo mooi dat hij in The Dark Knight, waar hij de Joker speelt, en veel beter blijkt te zijn nog dan Jack Nicholson als de Joker in de Tim Burton versie. Op een gegeven moment laat hij een soort monoloog merken waar hij die littekens vandaan haalt. Dus dat zijn die littekens bij zijn mondhoeken. Dat hij dan een gewelddadige vader had die dat dan doorsneed. En dan denk je van dan krijgen we toch weer een reden waarom hij zo psychotisch is. En dan even later in The Dark Knight geeft hij weer een hele andere verklaring voor die littekens. Oftewel, deze man is echt gevaarlijk. Hij is super bloedlink. En Heath Ledger speelt hem ook met allerlei gekke tics. En hij is ook intelligent en echt een fantastische bad guy. Echt memorabel. En The Dark Knight, ik ben er weg van. Ik denk nog steeds een van de beste blockbusters van de afgelopen jaren. Mede door Heath Ledger. Het is treurig dat hij er niet meer is.
And I thought my jokes were bad.
Give me one reason why I shouldn't have my boy here pull your head off.
How about a magic trick? I'm gonna make this pencil disappear. Ta-da! It's gone. Oh, and by the way, the suit, it wasn't cheap. You ought to know, you bought it.
Shit.
Ja, mijn nummer 5 heb ik heel lang open gehouden. Want ik had zo ontzettend veel keuzes. Ja, waar zou je dan toch voor gaan?
Moeilijk was het, hè?
Ja, het is lastig en ja. Toch ben ik maar gegaan voor misschien een inkoppertje, toch ook een klassieker. Het is toch echt Darth Vader in de Star Wars films. Ja, waarom? Kijk, het is niet pure evil wat hij is, maar het is echt zo'n klassieker. Een aanwezigheid.
Een icoon.
Een icoon. Ja, echt zo'n karakter. Zeker toen ik jong was en dan zag je die Star Wars film. Toen maakte het echt nog wel indruk als zijnde een bad guy. Maar nu dat je er zoveel jaren later naar kijkt. Ja, natuurlijk, het is allemaal een beetje knullig. En zeker dat pak en dat masker wat hij op heeft.
Die helm is zo 60's.
Ja, oh. Maar dat voegt juist wel iets toe aan de pulpwaarde die Darth Vader eigenlijk is. Luke, I am your mother. Ja, ik weet het niet. Ik vond hem toch. Hij moest aanwezig zijn in top 5. Vooral ook gewoon als echt een leuke bad guy. Echt een klassieker.
Luke, you do not yet realize your importance. You have only begun to discover your power. Join me and I will complete your training. With our combined strength, we can end this destructive conflict and bring order to the galaxy.
I'll never join you!
Darth V. Ik heb hem niet in mijn lijst staan, zou ik het pas verklappen. Maar het is absoluut een eervolle vermelding waard. Ik heb op nummer 4 een bad guy die uit een heel ander hout is gesneden. Namelijk Dennis Hopper in Blue Velvet. Als Frank Booth. Ik denk wel een van de naarste kerels die ik ooit op het witte doek zag. Ja, hij heeft ook dat vieze mondkapje, dat zuurstofmaskertje waar hij dan een kick van krijgt. Seksueel opgewonden van raakt. En daddy wants to fuck you en dat soort dingen. En dit is echt zo'n kerel dat zodra hij in beeld verschijnt, de eerste seconde heb je echt al een grafhekel aan deze kerel. En hij is echt naar. Hij is ook niet grappig gevaarlijk. Daarom staat hij bij mij ook net iets hoger dan bijvoorbeeld Heath Ledger in The Dark Knight, waar je ook nog wel lol aan kan beleven. Aan Frank Booth kun je geen lol beleven. Hij is gewoon te sadistisch, te naar. En het is nog steeds, denk ik, David Lynch meest akelige, macabere film. De meest duistere.
Misschien ook zijn beste.
Ja, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Dat is weer een andere top 5 waard misschien of zo. Of een andere discussie. Ik weet het niet. Het blijft wel een echte klassieker, Blue Velvet. Ja, helaas is Dennis Hopper eigenlijk een beetje blijven hangen in het bad guy sfeertje. En hij deed het ook nooit meer zo goed.
In Speed was hij dan nog wel redelijk te...
Ja, maar als je dan Waterworld weer bijpakt...
Ja, dat is dan weer... Sowieso is hij de laatste jaren echt teruggezakt naar direct-to-DVD voeren.
Ja, dat is echt ontzettend zonde. En trouwens houdt hij zich volgens mij de laatste tijd veel meer bezig met schilderen. Hij is een kunstenaar en een vrij verdienstelijke ook.
Dat is wel interessant, ja.
Mommy. Oh, mommy, mommy, mommy,
mommy loves you.
Baby wants to fuck. Get ready to fuck, you fuckers, fucker, you fucker. Don't you fucking look at me.
Veel leuker materiaal voor mijn nummer 4. Omdat ik toch ook zoiets had van... Ik wil een leuke bad guy in de top 5 hebben staan.
Verrassend.
En ik heb nog heel lang zitten twijfelen over... Jeffrey Rush als Casanova Frankenstein in Mystery Man. Die vond ik ook geweldig. Maar mijn nummer 4 is... Jim Carrey in Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events.
Goeie heen.
Hello, hello, hello. I am your beloved Count Olaf.
Ja,
omdat, ja, het is echt een heerlijk droog komische bad guy. Maar het is ook echt wel een bad guy die alleen maar kwaad in de zin heeft. Zijn nichtjes en zijn neefje in eerste instantie probeert hij ze gewoon om zeep te helpen om aan hun geld te komen. En aan het einde van de film probeert hij zelfs met zijn nichtje te trouwen.
Hij is echt gevaarlijk. Hij is echt een klootzak.
Ja, en hij neemt al allerlei andere gedaantes aan. En als andere personages komt hij opeens opdagen bij Meryl Streep daar als een of andere kapitein. Dus het is, ja, hij moet dan ook een soort acteur voorstellen. Het is echt een leuk geschifte bad guy die... Ja, tuurlijk, het is niet beangstigend, maar ja, waar je toch wel om kan lachen op de een of andere manier. En toch wel zien zeggen van ja, oké, die heeft echt alleen maar kwaad in de zin.
Ik heb de boeken gelezen, daar is hij nog grimmiger. Het zijn hele grimmige boeken voor kinderen eigenlijk.
Ja, het is Jim Carrey, ja, die heeft er natuurlijk echt wel zijn eigen personage van gemaakt.
Totaal geschikt.
Ja, heerlijk.
You know, there's a big world out there. Filled with desperate orphans who would gladly swim across an ocean of thumbtacks just to be eclipsed by the long shadow that is cast by my accomplishments. But I don't care about them. I chose to open my heart to you two lovely children and your hideous primate.
Ik heb op nummer 3 niet Daniel Day-Lewis in There Will Be Blood, maar Whoopsie Daisy. Bill the Butcher in Gangs of New York. Ik ben geen fan van deze Martin Scorsese film.
Nee, ik ook niet.
Nee, ik ben er geen fan van. Ik zal het ook nooit worden. Maar Daniel Day-Lewis maakt echt een schurk van je welste in deze film. Echt een klassieke schurk. Op het moment dat ik hem zag, kwam ik eruit van... Nou ja, nee, dit is niet mijn film. Maar Daniel Day-Lewis is echt briljant. En hij moet iedere prijs winnen die daarvoor te winnen valt... Hij is gewoon zalig smierend. En er gaat zo'n dreiging van hem uit. En hij is op de een of andere manier ook nog wel charismatisch. Hij heeft dan ook dat oog waar hij... Een soort glazen oog waar hij dan tegenaan tikt met zo'n mes.
Waar hij dan ook de Amerikaanse vlag in heeft staan.
Ja,
of zo'n eagle.
Zo'n eagle. Nee, ja. Hij heeft op een gegeven moment die fantastische monoloog... dat hij de Amerikaanse vlag om zijn schouders heeft gelegd.
Ja,
en dan tegen Leonardo DiCaprio een verhaal begint over the son I've never had. En dat soort dingen. As natives! Met die grote snor en dan die stem van Daniel Day-Lewis. Het is een opmerkelijke acteur is dit echt.
De beste acteur van de laatste 20 jaar.
Ja, dat is echt fantastisch. En je hebt ook zo'n scène, dan hangt er zo'n, ik geloof een big of zo, hangt op zijn kop. En dan daarin snijdt met zijn mes alsof hij het al 30 jaar doet. Moeiteloos heeft hij het over bloemetjes en bijtjes als hij zo'n varken eventjes aan het villen is. En... Ja, geweldig. Ik ben helemaal weg van Daniel Day-Lewis. En dat is wel mooi dat zijn acteerprestatie zo goed is... dat ik toch Gangs of New York al 4 keer gezien heb. Door hem dus.
Oké.
And my challenge! By the ancient laws of combat... we are met at this chosen ground... to settle for good and all... who holds sway over the 5 points? us natives, born rightwise to this fine land, for the foreign hordes defiling it.
Ja, voor mijn nummer 3 heb ik toch gekozen voor een acteur. Omdat er heel veel acteurs zijn die ontzettend vaak gecast worden als bad guys. Oh. Ja, ze hebben gewoon de kop ervoor. Trouwens, we hebben in deze top 5 geen vrouwen erbij genomen. Omdat die gaan we nog een keertje apart doen.
De femme fatale.
Ja, de femme fatale, of de bad bitches of iets in die trant. En ik heb gekozen voor mijn nummer 3, John Lithgow.
Oh ja.
Ja. Ik weet niet, ik vind dat een geweldig leuke acteur.
Third Rock from the Sun.
Ja, dat is ook echt een acteur die ontzettend veel kan. Maar hij heeft gewoon de kop en de mimiek. En zoals hij het neer kan zetten. Ja, gewoon echt zo'n heerlijke bad guy.
Oh, die stem ook. Die
ja, die stem erbij. En die ogen van hem. Dat, in Cliffhanger hè, met Sylvester Stallone. In Ricochet speelt hij zo'n bad guy. In
Raising Kane.
Raising Kane is die dan, ja, dat is een twijfel. Ja. Ja. In Blowout van Brian De Palma speelt hij echt een hele kleine, maar cruciale bad guy. Met ook, ja, echt een aanwezigheid. En ja, zelfs zijn stem, Lord Farquaad in Shrek.
Ja,
ja, John Lithgow was de eerste van de acteurs die mij binnenschoot, van die echt gewoon geschikt is om de bad guy te spelen. Echt zo'n, ja, zo'n heerlijke kop, zo'n heerlijke stem. Ja, mijn nummer 3.
So what's the plan, Travers? We use the chopper to find the money, right? What a good idea. But then again, without a pilot, nobody even gets off this mountain.
What are you doing here, Rick?
You know what real love is, Crystal?
No.
Sacrifice.
Wij deden laatst een top 5 kwieke oudjes. En toen deed jij een hele gewaagde zet voor jouw top 5. Namelijk op nummer 1 gewoon keihard Clint Eastwood zetten in Gran Torino, die we diezelfde aflevering bespraken. Nou, laat ik dan Christoph Waltz uit Inglourious Basterds gewoon snoeihard op nummer 2 zetten als Hans Landa. Want ik wist het meteen bij deze kerel. Dit is een bad guy om nooit meer te vergeten. Ik durf zelfs de stelling aan dat hij beter is dan Ralph Fiennes in Schindler's List. Mm. Zo goed vind ik hem. En het is natuurlijk een hele andere soort film. Je mag ze niet met elkaar vergelijken. Maar hij is ook nog echt hij zou een SS-officier kunnen zijn. Dat maakt Inglourious Basterds ook weer zo'n fantastische film. Dat het zo dwaas en geschift is. En tegelijkertijd ook weer, ja, toch ook zo echt op de een of andere manier in het universum wat Tarantino heeft gecreëerd. Christoph Waltz is trouwens bekend van, ja, volgens mij geen films, op wel wat Duitse films, maar ik beken hem voornamelijk uit Tatort en Der Alte en zo van die krimis van de Duitse series. Ja, met stip binnen op nummer 2. Hans Landa is denk ik ook de mooiste Tarantino schurk die we tot nu toe gezien hebben. Zelfs nog wel, sorry David Carradine, God hebben zijn ziel, iets beter dan hem in Kill Bill.
So you're Aldo the Apache.
So you're the Jew hunter.
I'm a detective. A damn good detective.
Finding people is my specialty, so naturally I worked for the Nazis finding people. And yes, some of them were Jews, but Jew hunter? Just a name that stuck.
Well, you do have to admit, it is catchy.
Mijn nummer 2. Ik zat te denken van, ik moet zo'n pure evil bad guy hebben. En ja, dan komen er op 2 uit. Hannibal Lecter is het niet geworden. Het is toch Javier Bardem als Anton Chigurh in No Country for Old Men. Dat personage, zo gespeeld door Javier Bardem, is vanaf het moment dat hij in beeld komt, met dat haar, gewoon die kop, echt iedere seconde dat hij in die film aanwezig is, gaat daar zo'n dreiging van uit, dat hij is echt het kwaad in eigen persoon, de duivel zelf. En ik kan me ook bijna niet bedenken dat ik het ooit in een film beter gezien heb dan in No Country for Old Men. Het is echt het meest angstaanjagende aanwezige kwaad. Ja, ja, memorabele rol. Terecht de Oscar-winnaar. En deze gaat waarschijnlijk, als er binnenkort weer nieuwe lijstjes gemaakt gaan worden van top 10's meest memorabele bad guys aller tijden, dan zakt Hannibal Lecter gewoon van 1 af en dan staat Anton Seaburg daar.
Ja, Javier Bardem, ik ben daar ook voor gegaan. En dezelfde redenen als die jij zojuist hebt genoemd. Het haar, het kapsel, hebben we nog niet genoemd van Javier Bardem, maar dat speelt zeker ook een prachtige rol. Ik vind het ook zo knap dat de Coen Brothers hebben gekozen voor een Spaanse acteur die gebrekkig Engels spreekt. En wat krijg je dan voor effect? Dat hij not of this world klinkt. Begrijp je wat ik bedoel? In No Country for Old Men is hij dus meer dan een mens. Hij heeft dat gekke accent, dat van waar komt het in godsnaam vandaan? En dat maakt hem inderdaad de verpersonificatie van het kwaad. En daar zijn trouwens ook wel hintjes in te vinden in de film dat hij de duivel zelf inderdaad is. Ik denk de onderkoeldheid van Javier Bardem, de ogen, de stem en een man waar je om kan lachen, maar waar je je echt ongemakkelijk bij voelt. Anton Seaburg of Sugar, zoals Woody Harrelson in de film hem per ongeluk uitspreekt, of hij weet niet hoe hij het moet uitspreken. Ja, het is mijn onbetwiste nummer 1 zelfs. Ja, dus we kunnen elkaar weer een hand schudden.
I'm looking for Llewellyn Most.
Did you go up to his trailer?
Yes, I did.
Well, I'd say he's at work. Do you want to leave a message?
Where does he work?
I can't say.
Where does he work?
Sir, I ain't at liberty to give out no information about our residence.
Where does he work?
Did you not hear me?
Maar mijn nummer 1, ja. Jij dacht het te weten. Nou.
Oh ja, ik zou een gok doen. Hè?
Ja, ja, nou, kom maar op. Wat denk jij? Wat is mijn nummer 1?
Jouw nummer 1 is Robert Mitchum in Night of the Hunter. Heb ik het goed? Ik wist
correct.
Het.
Correct.
Nou, dat is.
Ja, mijn nummer 1 is Preacher Harry Powell in The Night of the Hunter. Ik zat er nog even over te twijfelen van ja, is het wat flauw omdat ik hem laatst ook al op 1 had staan in onze religie top 5. Maar mijn ultieme bad guy.
Dan moet je wel even uitleggen aan de luisteraar. Religie top 5 en ja, bad guy, hoe zit dat dan?
Nee, ja, omdat The Night of the Hunter ook een film is die over religie gaat. En vandaar dat ik hem op 1 had staan in de religie top 5. Robert Mitchum als Harry Powell is voor mij uit de hele filmgeschiedenis de ultieme bad guy. Vooral ook omdat het, ja, het is een dominee of een preacher, ja, wat, hoe noem je dat? Een
reverend dominee?
Ja, maar hij is het niet officieel, zeg maar. Het is zelf benoemd, hij verkondigt het woord van God, maar is daarnaast een seriemoordenaar. En ja, daar gaat zo'n enorme, hè, wat we al zeiden over Anton Seaburg, er gaat zo'n enorme dreiging van hem ook uit, maar hij is ook echt, net zoals Anton Seaburg ook, op jacht. En in dit geval op jacht naar 2 kleine kinderen. En dat maakt het juist extra liguber. Zo van, er zit zo'n seriemoordenaar achter hun aan. Die opeens op de achtergrond zie je hem op een paard verschijnen. En dat
Leaning.
En ook echt iemand die, ja, er is niks goeds aan. Hij trouwt dan met hun moeder. Omdat er ergens geld verstopt is. En nou, hij brengt daar gewoon om zeep. En die kinderen die slaan op de vlucht. En hij zit achter ze aan. En ja, het is vooral een bad guy. Waar je ook zo'n gevoel bij krijgt. Zo van, wow, deze vent wil je niet achter je aan hebben.
Vergeet ook nog niet even te vermelden dat hij natuurlijk op elke vinger een tatoeage heeft. Hij heeft dan op zijn linkerhand love, ja, getatoeëerd. En op zijn rechterhand hate. En die kan hij dan ook zo samen wringen. En dan, ja, nou ja, prachtig.
Ja, extra dubbelzinnig. Juist een man die de Bijbel predikt. Die het woord van God brengt. En ondertussen echt de ultieme bad guy is.
H-A-T-E. It was with this left hand that old brother Cain struck the blow that laid his brother low. L-O-V-E. You see these fingers, dear hearts, these fingers has veins that run straight to the soul of man. The right hand, friends, the hand of love. Now watch and I'll show you the story of life. These fingers, dear hearts, is always a warring and a tugging, one against the other. Now watch them. Old brother left hand hates a fighting, and it looks like love's a goner. But wait a minute. Wait a minute. Hot dog loves a winning. Yes, sirree. It's love that won. And old left hand hate is down for the count.
Het wordt tijd voor wat eervolle vermeldingen. Want dit was... Nou ja, ik heb er een heleboel, maar ja, ik heb toch nog een beetje gesnoeid. Om en om dan maar. Zal ik beginnen met... wat dacht je van Ben Kingsley in Sexy Beast? Als Dan Logan. Ja, het is zo'n klein filmpje die niet veel mensen hebben gezien. Maar jeetje, wat een agressieve, gevaarlijke kerel is dat.
Nou, ik heb alle Bond bad guys. Er zitten toch een heleboel leuke tussen.
Fallout from Russia with Love. Ja. Dat is prachtig.
Ja. Joel. Ja. Nog een ander. Ja, Jaws natuurlijk. Met zijn stalen gebit. Ja, maar ook, wat ik al eerder zei, uit de Disney films, daar zitten zulke heerlijke, lekker droog, komische bad guys zitten er in die Disney classics. Dat vind ik zo cool.
Of juist heel serieus, zoals in Hunchback of Notre Dame.
Ja, ook wel, ja.
Hoe heet die ook alweer?
Frollo.
Frollo, ja, ja. Dat is toch wel een linker...
Ja, ze hebben ook wel een paar tussen zitten.
Dat, ja. Dan heb ik nog, toch maar Peter Lorre uit M. En dat vond ik heel moeilijk, want ja, hij is een bad guy, maar hij speelt ook de hoofdrol. En je twijfelt ook over hem en je krijgt zelfs medelijden met hem. Als je M nog niet hebt gezien, ik kan hem niet genoeg aanprijzen. Wat een fantastische film van Fritz Lang, huiveringwekkend.
Ga dat zien.
Absoluut.
Ja, ik had Freddy Krueger natuurlijk nog staan. Ja, echt zo'n memorabele bad guy. Die toch ook wel een lekkere komische ondertoon altijd heeft.
Dan heb ik nog, het spijt me, Hannibal Lecter moet toch een eervolle vermelding krijgen. Hannibal Lecter, oftewel Anthony Hopkins, Silence of the Lambs. Want in Hannibal vond ik hem meer lachwekkend dan griezelig.
Nee, dat was geen bad guy meer. Alle superheldenfilms, ik moet hem als eervolle vermelding natuurlijk... Heath Ledger als de Joker, maar ook Jack Nicholson wel als de Joker. Alfred Molina als Doc Ock in Spider-Man 2. Ian McKellen als Magneto. Er zitten zat leuke tussen.
Dan heb ik toch nog maar even Ralph Fiennes als de nazi in Schindler's List.
Maar ik had Ralph Fiennes eigenlijk gewoon als hele acteur. Omdat hij speelt ook Voldemort. En hij deed ook die stem in die Wallace & Gromit film.
Ja, fantastisch.
En in Bruges speelt hij ook wel een memorabele bad guy.
Gene Hackman in Unforgiven.
Mm.
Ja, dat vond ik ook wel. Dat zat ik ook nog aan te twijfelen.
Oké, dan heb ik Henry Fonda in Once Upon a Time in the West.
Ah, mooi. En dan heb ik, hoe heet die acteur ook weer? Noah Cross in Chinatown.
John Huston.
John Huston. Oh, jeetje. Nou.
Alan Rickman in Die Hard.
En Harry Potter.
Ja.
Als professor Snape.
En in Robin Hood, Prince of Thieves.
Ja, en waar
acteert hij volledig Kevin Costner van het doek af. Ja, heerlijk. De twee bad guys uit Fargo. Pieter Stormare en Steve Buscemi.
Ja, ook wel een mooie. God, jeetje, volgens mij kunnen we doorgaan en doorgaan.
Ik had Gangs of New York had ik inderdaad ook nog staan.
Ik had ook inderdaad Harry Powell uit Night of the Hunter, Robert Mitchum. Ja,
en James Cagney zat ik nog een beetje mee. Maar dat is dan inderdaad zo'n twijfelgeval. White Heat, Public Enemy. Ja, hij speelt... Inderdaad wel de bad guy, de gangster, maar hij speelt ook de hoofdrol. En toch wel het personage waar je achter staat. Dus dat blijft lastig. John Malkovich zat ik ook nog even mee. In The Line of Fire is zo'n prachtige battle van hem. En tot slot, wat dacht je van Riz Rizada in Drona?
Prachtige uitsmijter, joh.
Tot zover deze Movie Insiders. Wij horen natuurlijk heel graag... wat jullie vinden van Joker en van onze interpretatie van Joker... en of we te hard zijn of te mild of te incoherent... om het woord nog maar een keer te gebruiken. Het kan op verschillende manieren. Je kan een reactie achterlaten op onze website. Dat is movieinsiders.nl. Je kan met ons twitteren. Vind ons daar, @movieinside. Je kan ook een mailtje sturen. movieinsiderspodcast@gmail.com. Vind ons verder op Facebook, iTunes en Soundcloud. Oh, en Spotify. Wat gaan we de volgende keer doen, John?
In ieder geval de Franse film Portrait de la jeune fille en feu van Celine Sciamma, die eerder Tomboy en Girlhood maakte. Een film die goed geprezen werd op het afgelopen filmfestival. Cannes was dat. Een prachtige kostuumfilm met een draaitje eraan, geloof ik.
Een draaitje.
Ja, die sowieso. En daarnaast zien we verder wel in de eerstvolgende podcast. Laten we eruit gaan met een liedje. Een bad guy theme. En we liepen een paar podcasts terug al met dat idee te spelen. Juist omdat de versie die in de nieuwe Lion King zit van Be Prepared totaal niet uit de verf kwam. Dat was misschien wel bijna alle songs in de nieuwe versie waren matige versies van de originele, maar vooral die Be Prepared kwam totaal niet over. Dus dan draaien we nu de bad guy theme uit The Lion King.
Het origineel.
Het origineel van Scar. Tot de volgende keer.
Ciao.
I never thought hyenas essential. They're crude and unspeakably plain. But maybe they've a glimmer of potential if allied to my vision and brain. Your powers of retention are as wet as a warthog's backside, but thick as you are, pay attention. My words are a matter of pride. It's clear from your vacant expression the lights are not all on upstairs, but we're talking kings and successions. Even you can't be caught unawares. So prepare for the chance of a lifetime. Be prepared for sensational news. A shining new era is tiptoeing nearer.
And where do we feature?
Just listen to teacher. I know it sounds sordid, but you'll be rewarded when at last I am given my dues. And injustice deliciously swear. Be prepared. King.
Ah, is he sick?
No, fool, we're gonna kill him. And Simba, too.
Great idea! Who needs a king?
No king, no king, la 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 la.
Idiots! There will be a king!
Hey, but you said,
I will be king. Stick with me, and you'll never go hungry again!
Yay!
All right!
I love the king!
Honor the king! Honor the king!
That will soon be connected with a king who'll be all time adored.
Of course, quid pro quo, you're expected to take certain duties on board. The future is littered with prizes, and though I remain at the sea, the point that I must emphasize is you won't get a sniff without me!